Ik wilde vanavond graag met u iets lezen uit de brief aan de Efeziërs en een klein stukje uit hoofdstuk 3. Efeziërs, hoofdstuk 3. Ik begin bij vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. Onze Heere. Tot zover. Een klein stukje uit die hele bijzondere brief. Buitengewoon diep van inhoud. Misschien moeilijk om uit te leggen. Dat is wel zo als je ervoor staat. En ook moeilijk om het te pakken, om het op te nemen. Maar niettemin een hele bijzondere openbaring. Ons onderwerp is vanavond dat de Heer Jezus de redder van de wereld is. Hij is niet alleen gekomen om de Joden als redder te dienen. Hij is gekomen om ze te zoeken. En dat heeft hij gedaan. Hij is naar Jeruzalem gegaan. Hij is naar Galilea gegaan. En hij heeft geprobeerd om die mensen te bereiken. En hij moest uiteindelijk zeggen, hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, willen bijeenbrengen, willen redden, zoals een hen haar kuikens bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild. En uiteindelijk hebben zij gezegd, weg met hem, kruisigen, we willen niet dat hij koning over ons is. En toen heeft de Heer Jezus in een gelijkenis gezegd, zal de wijngaard aan anderen worden gegeven. De wijngaard, dus de tuin waar de Heere, waar Jehovah zijn vreugde vond, is door slecht beheer aan anderen gegeven. En er is ondubbelzinnig door de Heer Jezus gezegd dat de stad verwoest zou worden, dat er geen steen van de tempel op de andere steen zou blijven en dat het echt desastreus zou aflopen, dus helemaal kapot zou gaan. En we praten nu over de Heer Jezus die de redder van de wereld is. Nou, dat is al een bijzondere uitbreiding, want toen de Heer Jezus op aarde was, ging hij niet naar het Syro-Fenicische, naar Syrië of omstreken om daar te evangeliseren, om dat zo te zeggen. Dat was niet de bedoeling. Als hij discipelen uitstuurde, dan wordt gezegd, ga niet op de weg van de heidenen, van de volkeren, alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Heel concreet. En toch is die boodschap van heil door het geloof in de Heer Jezus ook bij jou en bij mij terechtgekomen. In het boek Handelingen in hoofdstuk 2 staat nadrukkelijk dat Petrus iets bijzonders zegt, dat ook nu de heidenvolken onder de invloedssfeer van het evangelie zijn gekomen. Betekent dat nu dat de gelovigen die tot geloof kwamen door de dienst van Petrus of door de dienst van Paulus, dat die dan automatisch verder gingen met de zegen van Israël? Nee, dat is de grote moeilijkheid en dat is vandaag nog een moeilijkheid hier en daar. Dat is eeuwenlang al een struikelblok geweest. Je kunt niet zeggen dat, nou ja, dat de draad met Israël, die ooit was opgepakt in de tijd van Abraham en daarna doorging, dat die draad gewoon werd voortgezet. Dat die lijn bleef bestaan. Nee, Jeruzalem zou worden verwoest. De tempel zou worden afgebroken en Israël zou verstrooid raken. Dat betekent aan de andere kant niet dat dus dat wat Mozes ooit gezegd had, wat de Tora, dus de vijf boeken van Mozes, ooit hadden meegedeeld, dat dat niet meer bestond of dat dat niet meer gold. Dat is absoluut onzin, dat bleef. Maar er kwam iets nieuws. En dat nieuwe is, en dat weet u, dat is de gemeente. Dat nieuwe is zo bijzonder dat zelfs mensen uit Nederland of in deze contreien daarvan hebben gehoord en die gehoor gegeven hebben aan die boodschap, die zijn gered geworden door de redder van de wereld. Zoals ooit Jozef door de broers verworpen, u kent dat beeld, u kent die parallel misschien, zoals Jozef in het heidense gebied terechtkwam, ook aanvankelijk verworpen werd daar, die waren niet beter, maar toch mocht vertellen dat er na een tijd van voorspoed ook een oordeel kwam, een grote verdrukking kwam, en Jozef kreeg in die tijd al een vrouw uit de heidenen, voor de grote verdrukking, voor die grote noodtijd aanbrak, had Jozef een vrouw uit de heidenen. En de broers, die aanvankelijk nee zeiden, zoals ze bij David nee zeiden tegen David, zoals ze bij de Heer Jezus nee zeiden tegen de Heer Jezus, Markus 6, Johannes 7, de broers geloofden niet in hem. Dat ook zelfs de broers in de tijd van Jozef hun knieën bogen en erkenden dat Jozef redder van de wereld was. De toenmalige wereld, Egypte. Ik wil er zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus op een hele bijzondere manier Israël heeft willen bereiken. Vooraf, voordien, op vele wijzen tot de vaderen gesproken hebbend, Hebreeën 1, tot ons gesproken in zoon die hij gezonden heeft, die hij gestuurd heeft en die hij op een hele bijzondere manier hier op aarde heeft laten spreken, handelen. Maar ook de Heer Jezus die zijn leven wilde geven om mensen die voor altijd zouden zijn omgekomen, om ze te redden, om ze te helpen. En in de brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 3, waaruit we lazen, komen die dingen bij elkaar. Daar vindt u iemand die het evangelie verkondigd heeft, in hoofdstuk 2, aan hen die dichtbij waren en aan hen die ver af waren. En dat ze beiden door diezelfde geest toegang hebben tot de Vader, die deel hebben aan dat evangelie. En weer komt de vraag, en dat is onmiddellijk, dat is nodig. Hebben die gelovigen uit de heidenen, in dit geval uit de gemeente van Efeze, het ligt vandaag in Turkije, in Klein-Azië van vroeger, maar toch daar ligt het. Hebben die gelovigen nu deel gekregen aan de zegeningen van Abraham en zijn nazaten? Dus aan het beloofde land, dus aan de vierkante kilometers die daar voor Israël bedoeld zijn, dus aan de zegeningen die daaraan gekoppeld waren? Mijn antwoord is ondubbelzinnig: nee, daar gaat het helemaal niet om. Want de eerste gelovigen uit de Joodse gelederen in Handelingen 2, die hebben hun bezittingen, hun eigendommen verkocht. Die hebben gedacht, nou, dat is voorbij. Er is een hele nieuwe situatie ontstaan. Wat Naboth niet mocht, niet wilde, weet je wel, een wijngaard verkopen, een stukje grond verkopen aan koning Achab, die dat wel wilde. Dat gebeurde in Handelingen 2 wel. En ineens is daar die gave van talen om al die volkeren, al die heidenen te bereiken met dat prachtige nieuws: de Heer Jezus is de redder van de wereld. Dat is de gave van talen. Dat heb ik al eerder geroepen. En je kunt er van alles bij denken nu misschien, en denken aan een bepaalde groep of aan bepaalde manifestaties. Dat wil ik ook niet wegwuiven. Maar ik wil wel zeggen dat de allereerste bedoeling is geweest om de volkeren die aanvankelijk niet bereikt werden, om die nu te bereiken met dat prachtige nieuws: de Heer Jezus, Hij is de redder van de wereld. Zijn naam was Yahweh, red of Yahweh, behoud of Yahweh, heilig. Beetje verschil in uitleg, maar het komt erop neer dat de naam van onze Heer Jezus al aangeeft dat alleen door Hem redding is. Laat u redden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, roept Petrus op de Pinksterdag. Kom en geloof in de Heer Jezus. Maar waar het me nu vanavond heel speciaal eigenlijk om gaat is, ze zijn toegevoegd aan de gemeente. Hoe ging dat in zijn werk? Dat is gelijk in Handelingen 2 begonnen. De Heilige Geest was uitgestort. Er is daarna door Petrus en de anderen gepredikt, heel nadrukkelijk. En wat gebeurde toen ze geloofden? Toen werd de Heilige Geest ook in hun hart uitgestort. Vanaf dat moment kregen zij de Heilige Geest inwonend. En door de Heilige Geest zijn ze aaneengevoegd. Niet een nationale Joodse eenheid of een semi-Joodse eenheid, maar een volstrekt andere eenheid, een woonstede van God en de Geest. Dat werden ze door het geloof in de Heer Jezus aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht. De doop met de Heilige Geest, door de doop tot het lichaam van Christus gevoegd. 1 Korinthe 12, 13. Ik wil het nog een keer roepen, maar daar staat het. Door de Heilige Geest aan elkaar gevoegd, lichaam van Christus geworden, waarvan Hij hoofd is en wij leden zijn. Dat bijzondere ontstaan van de gemeente heeft buitengewone aspecten. Nou, nu zegt u, nou, dat is dan zo. Ik ben ook lid van een bepaalde gemeente. En dan hebben wij het over een kleur. Ofwel, het heeft te maken met onze doopvisie. Ofwel, het heeft te maken met onze toekomstvisie. Of het heeft te maken met ons discipelschap en ons trainen daarvoor. Of het heeft te maken misschien wel met algemene gevoelens. En de kerk wordt vandaag vergeleken met een soort bestand op je computer. Vroeger had het een kaartenbak met kaarten, maar dat is misschien ook uit. Nu anders. Hoe dan ook, dat wordt vergeleken met een boekhouden of een bestand of een collectie namen, adressen. Dat is dan de kerk. Nee, ja, ik zeg niet dat dat niet hoeft of dat dat niet mag of dat dat niet nodig is. Dat is wel nodig soms om een kaart te sturen, zeker. Maar waar het om gaat is dat u door het geloof in de Heer Jezus bij het lichaam van Christus bent gevoegd. Aaneengevoegd, bij Hem gekomen. Hij hoofd, wij leden. En er is geen groter goed dan dat. Er is geen grotere zegen dan dat. En nu zegt de Bijbel dat u niet gezegend bent met de zegeningen van Israël. Dat is dat land aan de Middellandse Zee. Heel precies geduid. Maar dat u gezegend bent met geestelijke zegening. Ergens in de hemelse gewesten. Dus niet hier op aarde. Maar op een ander terrein. En dat u zo bijzonder bent dat alle geestelijke zegen aan u geschonken zijn. En die geestelijke zegen die aan u geschonken zijn, die zijn buitengewoon. Dat is gekomen door het geweldige van de Heer Jezus. Door zijn sterven, maar ook door zijn opstanding en door de uitstorting van de Heilige Geest. En nu wordt het moeilijk. Wat ik nu graag delen wil, is het volgende. U en ik werden al gezien voordat er iets bestond. Nou ja, dat is een soort raadseltje waar je dan niet uitkomt en waarvan je dan moet zeggen, nou, als u dan toch wat wilt zeggen, leraar, vertel het dan maar. Ik heb het niet over mezelf, maar ik heb het over de leraar van de gerechtigheid. Maar de Bijbel zegt dat u en ik uitgekozen zijn van voor de grondlegging van de wereld. Dus Paulus, één daarvan, dat was iemand uit de Joodse families. Maar uw eigen naam, vul nou eens in. En zeg nu eens, hoor ik daar dan ook bij? Wisten ze, voordat er iets van Sliedrecht, voordat er iets van Nederland bestond, voordat er überhaupt iets van de schepping, van de kosmos was, wisten ze al van mij? Antwoord ja. De Bijbel zegt het. U bent uitgekozen, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Voor de eerste stofdeeltjes er waren, voordat er überhaupt iets bestond, hebben ze u gezien. En is de gemeente in Gods plan zichtbaar geworden. Toen al. Voordat er iets was. En dat is een gigantisch verschil met Israël. Israël is nooit voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. Dus toen God met de aarde bestond, begon en Abraham zichtbaar werd, toen is de focus op Israël terechtgekomen. In de torenbouw van Babel, in de verwarring van die tijd, is daar ineens iets bijzonders van Israël zichtbaar geworden. Maar toen bestond u al. Ik bedoel dat niet spottend, ook niet arrogant. Van, oh, ik was er al voordat jij bestond. Er is een lied, voordat jij bestond, kende hij je naam, dat klopt. Dan denkt u, nou ja, dat was 9 maanden eerder. Weet je wel, 9 maanden voor de geboorte wist de Heer Jezus al iets over mij. En dan gaat het over de geboorte en de tijd dat je als vrucht in een baarmoeder zit. Dat bedoel ik niet. Als in Spreuken 8, probeer die term vast te houden, gezegd wordt dat voor de bergen er waren, voor er überhaupt iets was, er al een troetelkind bij de vader was. Dat staat in Spreuken 8. Spreuken 8. Dan gaat het daar over de Heer Jezus. In de schoot van de vader. Een lievelingskind. Voordat er iets was, was hij. En zijn vreugde was toen al met jou. Zegt de Bijbel, met de mensenkinderen, daar hoorde jij bij. Misschien denk je, ja, Dato, nou sla je wat door, je gaat filosoferen, je gaat allerlei beelden zien die we dan een beetje moeten overnemen, en misschien wel een beetje moeten doorslikken. Nou, dat bedoelde ik niet. Ik wil gewoon zeggen, de Bijbel zegt dat voordat er überhaupt iets was, wist Yahweh van ons. En toen is er een gesprek geweest, nu zeg ik het met menselijke woorden, over ons. toen heeft God de Vader gezegd, weet je, we gaan mensen maken. Ooit gaan we ze scheppen. Ooit komen ze zichtbaar hier op aarde. En bij die mensen zit een bepaalde groep die wij heel bijzonder willen uittillen, die we eruit willen selecteren. En die groep die we eruit willen halen, die bedoelden we en die benoemen we tot bruid van jou. Die zal bij jou, Heer Jezus, horen. Toen, voor je zondeval, ja, voor Adam en Eva zondigden, voor jij überhaupt iets verkeerds deed, of een redder nodig zou hebben, een redder der wereld nodig zou hebben, voor die tijd was jij al gekend en bedoeld om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Je verstand staat stil, maar de Bijbel zegt dat dit op ons van toepassing is. En dat is radicaal anders dan wat er ooit over Israël gezegd is of geschreven is. Dus je kunt niet zeggen dat de gemeente gewoon doorgaat met de zegen die er al was, of met de dingen die er toen al lagen of die al gepredikt werden. Dit is volstrekt nieuw. Hier staat in ons stukje, dat is al de eeuwen verborgen gebleven. Dat is al de eeuwen een geheimenis geweest, een verborgenheid geweest. Dat is nooit zichtbaar geworden. Nooit. Ja, soms een flart als ik denk aan de vrouw van Jozef of aan de Egyptische vrouw van Salomo, een beetje. Dan zie je, oh, zou dat het zijn? Is dat er een voorbeeld van misschien? Ja, dat wel. Maar dan houdt het op. U en ik moeten durven geloven dat de brief aan de Efeziërs waar is en dat Paulus een buitengewone openbaring van Gods wegen gekregen heeft. Dat zegt hij 5, 6 keer in ons stukje. Dat is het evangelie wat ik heb om aan heidenen, om aan die volkeren te vertellen, niet dat ze tweede rang zijn, of dat ze blij mogen zijn dat ze zich bij het Joodse volk mogen gaan voelen en vormen. Nee, dit is nieuw. Dit is echt nieuw. Als ze vandaag roepen dat er een nieuw model is ontstaan bij Renault of bij Volkswagen of bij welke, weet ik veel wat voor merk. En je kijkt goed en zegt, weer vier wielen, nou, ook niks nieuws. Weer een stuurrad, waarschijnlijk aan de linkerkant in Nederland. Weer een motor voorin, veelal. Ik bedoel, wat is er dan nieuw aan zo'n ding? Ja, achterlicht of zo. Maar het is niet, laten we zeggen, een verbeterde versie van. De gemeente is volstrekt nieuw. Nooit gezien, nooit openbaar gemaakt, maar dat was er al voor er iets bestond. Ook voordat Israël kwam. Ja, dat is moeilijk, want dat betekent dus dat je zegt dat jij voor Israël werd, er al was. Nou, dat klopt. Alleen het is niet zichtbaar geweest, dat is wat anders. Maar het was er wel. Dat is het. En dat is de moeilijkheid vandaag de dag. Omdat je nu, ja, nu moet je het eenvoudig houden, het moet laagdrempelig, de buurman moet het ook kunnen begrijpen. Ik begrijp die redenering ook wel. En ik wil me ook wel een beetje aanpassen. Maar ik ga me niet aanpassen als het om deze schitterende dingen gaat. Dat doe ik niet. Dan wil ik zeggen, laten we nou eens eindelijk zeggen, heren, hier staan we, leer ons. Dit is het onderwijs van de apostel Paulus. Dit is Bijbelstudie. Dit is niet zomaar een soort preekje. Nou, ik wil me niet verheffen of zo. Ik wil mijn schoenen wel uitdoen voor jou. En ik wil mijn schoenen zeker uitdoen voor u, Heer Jezus. Maar ik wil proberen iets te verwoorden vanavond van deze dingen. En het eerste wat ik noem is dat de gemeente van voor de grondlegging van de wereld al zichtbaar is geweest. Voordat hij hier kwam. Was er al een plan, uitverkoren, jij, uitgekozen, geselecteerd, voor die tijd, voor er iets fouts zichtbaar werd, is de gemeente al zichtbaar geworden. En dat kan nooit, maar dan ook nooit gezegd worden van Israël. ik ga me niet afzetten tegen Israël. Ik geloof in de toekomst van Israël. Die heeft een bijzondere toekomst. Maar het is een hele andere toekomst dan de toekomst van de gemeente. Is niet te vergelijken. Enige overeenkomst. Zij hebben de Heer Jezus nodig om hun toekomst te krijgen. Dat hebben wij ook. Maar dat kwam omdat de mens toch ging zondigen. Maar in Gods plan lag de gemeente al klaar. En was helemaal gereed voor de Heer Jezus kwam. Een tweede punt. Dat komt uit Efeze 1. Als u iets terugbladert in hoofdstuk 1. Het eerste punt, dat haalde ik uit Efeze 1 ook. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Vers 5, heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Voor de grondlegging van de wereld. Dat is het eerste punt. Je hebt net aangereikt. Het tweede, waar ik nu de nadruk op wil leggen, is misschien vaker gezegd, dat is het eind van hoofdstuk 2. Sorry, eind van hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Bijna aan het eind, hoofdstuk 1, vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn, en dat woord zijn staat hier met een hoofdletter, en dat slaat op de Heer Jezus. God heeft alle dingen, inclusief burgemeesterschap van Sliedrecht, chef de mission in Nederland, president van Amerika, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem, dus die dit heeft, die boven alle dingen staat, die alles heeft, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Ziet u? Dus hij die nu boven alle dingen is, aan wie alle eer gaat komen. Alle knie buigt zich voor hem. Elke tong belijdt dat hij Heer is. Hij, hoofd boven alles wat er is, is een geschenk van de Vader aan de gemeente. U bent een geschenk aan de Heer Jezus gegeven. Een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is een cadeau van de Vader aan de gemeente. Oh. U denkt dat u, als u een waardevol geschenk geeft, dat u eraf komt met een bloemetje of zo. Of met een doos bonbons, noem maar iets. Op zich best leuk en fijn. Maar hier gaat het om hem die hoofd is boven alles wat er is. Dat is met daar een cadeau. Dat is niet zomaar iemand. Die is hoofd boven alles. Die heeft het voor het zeggen. In Europa en in de hele wereld, in de hele kosmos. Alles draait om hem. Hij is het centrum ervan. En hij heeft het notabene ook nog gemaakt. Die man. Dat is die Joodse man. Daar ga ik de volgende keer over praten misschien. Die is gegeven als een cadeau, als een geschenk aan de gemeente. En wat staat erbij? En die gemeente is zijn lichaam, dat zei ik al zo pas, de volheid van hem of de vervulling van hem die alles in allen vervult. Nou, dan hoop ik niet dat u dit voor het eerst hoort. Ik hoop dat u dit voor de zoveelste keer hoort. Eigenlijk, want dat betekent dat we het daar vaker over gehad hebben. Wij, de gemeente, zijn de vervulling, de completering van hem. Hij is zonder ons niet compleet. Het vliegt me naar mijn keel, omdat ik denk, Heer Jezus, hoe zou je durven zeggen dat er iets aan hem mankeerde? Of dat er iets niet compleet zou zijn bij hem? Maar hij wordt volledig, wordt vervuld als wij bij hem zijn. Dit staat nooit van Israël in de Bijbel. En Israël maakt hem niet compleet. Dit is een totaal ander begrip. Zoals Adam en Eva ooit zichtbaar geworden. Ver voor Israël bestond. 2000 jaar voor Israël kwam Adam, 2000 jaar. Maar bij Adam was daar ineens een vrouw die hem completeerde. Die twee zullen tot één vlees zijn. Die zullen één zijn. Niet meer twee, maar één. Genesis, hoofdstuk 3. En nu staat hier in de Bijbel, ik verzin het niet, de gemeente, dat is een heel bijzonder gezelschap. En die gemeente is zo kostbaar dat God het allerbeste, het allermooiste geschenk, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, zegt 2 Korinthe, dat enorme cadeau, dat enorme geschenk van de Vader aan de gemeente completeert, maakt hem volledig, maakt hem compleet. En u kunt het snappen. U hebt iets in uw schepping, ik ook, waardoor we dit kunnen snappen. Dat man, vrouw, dat één worden, dat ligt in de schepping. Natuurlijk wordt dat verknald door de tegenstander die probeert om dit prachtige beeld kapot te schieten. Zoveel als hij kan. En het is een aardig geluk. Alternatieve vormen worden daarvoor bedacht. Andere vormen van samenkomen, samenleven. Maar God heeft het zo bedoeld. En het is zichtbaar, het is openbaar geworden. En als we het nu belijden dat dit de norm is, dan wordt op dit moment aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, Efeze 3, geproclameerd, dit is de norm. Niet jouw normen, gedevalueerde normen gelden vandaag, maar deze echte norm blijft staan. De gemeente hoort bij de Heer Jezus. Is zo één met hem, zoals het alleen maar uitgedrukt kan worden met man en vrouw. Dat is dat beeld. Daarom zegt Efeziërs hoofdstuk 5, dan gaat het over Eva en Adam, dan gaat het uiteindelijk over het huwelijk. Deze verborgenheid is groot, dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Daar vind je het terug. Voor mij duizelt het je dan. En denk je, Heer, hoe krijgen we dit ooit in onze vingers? Hoe krijg je dit te pakken? En hoe kun je dit hanteren en vasthouden dat het ook niet meer wegglipt? En dat het niet weggeschoten wordt of weggeredeneerd wordt in het debat of in de discussies over A en B en C. Maar ik wil zo graag duidelijk maken, dit staat er van de gemeente. Dit staat nooit van Israël. Dit is volstrekt voor Israël bestond, omdat de Heer Jezus van voor de schepping was, was dit plan van God om dit waar te maken ook van voor de schepping, van voor de grondlegging van de wereld. Dit is oorspronkelijk, dit is echt oorsprong. Dit is het begin. Derde punt. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, u mag het opzoeken, maar u kent het misschien uit uw hoofd, Johannes 17, vers 5. Johannes 17, vers 5, dat bekende prachtige hoofdstuk, daar staat in vers 5, en nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld was. En dan gaat het in vers 22 verder, denk ik. Ja, 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Hier staat dat de Heer Jezus heerlijkheid had voordat de wereld was. Nou, even nuchter. Probeert u het dus. Als Job een soort situatieschets geeft in Job 28, dat hoort bij uw huiswerk, en daar precies zegt wat eigenlijk het unieke is. Hij heeft over goud gesproken, over zilver en over robijnen en over andere kostbare stenen. En, nou, enfin, goud wordt gedolven, zilver en... Job 28. Maar daar zit een andere vraag achter. Waar is nu eigenlijk wijsheid? Ja, want dat is niet te betalen met goud, dat is ook niet te betalen met zilver... en dat is ook niet te betalen met kostbare stenen, met juwelen en met diamant en zo. Waar is die dan? En Job zegt, ik weet het niet. Die komt er niet uit in het Oude Testament en dat blijft dus hangen... Alleen zegt hij in hoofdstuk 28 van dat prachtige boek Job, God kent haar plaats en God kent de weg ernaartoe. Hij weet het. Dat blijft zo. Stel nu dat u zich realiseert, er is geen goud, er is geen zilver, er zijn geen kostbare stenen. En nu zegt hij, Jezus, ik had al heerlijkheid voordat er de wereld, voordat de goud bestond, had ik al heerlijkheid. Voordat er zilver bestond, had ik al heerlijkheid. Voordat er kostbare stenen waren, voordat er diamanten waren, had ik al heerlijkheid. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Wat was dan de heerlijkheid van de Heer Jezus? Als het niet met goud, zilver en zo te maken heeft. Wat dan? Wat is het dan? Er blijft eigenlijk maar één ding over... En dat is wijsheid. Daarom was Job op zoek naar wijsheid. Er moet iets zijn. En hij wist het niet. Salomo heeft erom gebeden. Heeft het ook gekregen. Althans, ten dele misschien. En wij zitten op eerbiedige afstand. Zal ik het voorzichtig zeggen. Voor... dat de wereld bestond, had de Heer Jezus een schittering, een glans, een persoonlijke uitstraling. En dat was wijsheid. Wijsheid heeft zijn huis gebouwd. Spreuken 9. Christus Jezus, 1 Korinthe 1, vers 30, Nieuwe Testament... Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. En de mens van vandaag vindt zichzelf intelligenter dan Yahweh, vindt zichzelf ook beter dan de Heer Jezus. Weet het beter, Hollanders weten het sowieso beter, dat is een eigenschap, jammer. Hij had die heerlijkheid voordat de heerlijkheid van goud, zilver, et cetera, zichtbaar werd. Daarvoor dus. En nu zegt de Heer Jezus, die heerlijkheid, die geef ik aan die mensen die in mij geloven. Die vanavond hier in deze zaal zitten of meekijken of meeluisteren. En geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Aan hen geef ik die heerlijkheid. Ik wil en ik geef hun de heerlijkheid die u mij gegeven hebt. En dat was de heerlijkheid van voor de grondlegging van de wereld. Is dat de heerlijkheid van Israël? Nee. Israëls heerlijkheid is geen vijanden, geen misoogst, prachtige dingen, vrede alom... Altijd vrucht. Genieten van uw wijnstok en uw vijgenboom. Dat is de zegen van Israël. Is dat hetzelfde? Nee, natuurlijk niet. Dit is totaal anders. Dit is van een hele andere orde. Totaal anders. En dat totale andere... is Godse wijsheid. Weet je, als je soms doordenkt over bepaalde dingen, dat mag je dan doen. Je bereidt je ergens op voor. Je wil zo graag dat het duidelijk wordt, dat je het misschien duidelijk mag uitleggen. En de Heer, geef me uw wijsheid om het te zeggen. Om een voorbeeld te bedenken of om een tekst te vinden. En de Heer geeft dat. Ik heb zo vaak op een moment gestaan en zei, Heer Jezus, nu weet ik het nog niet. Wat zal ik er naar verlangen dat de schellen mij van de ogen vallen en dat ik zal kennen zoals ik gekend ben. Dat er een moment komt dat ik die dingen doorzie. Dat ik dwars door die raadsbesluiten heen kan kijken. Die verborgenheden, die geheimenissen die al de eeuwen door verborgen zijn gebleven. In ons hoofdstuk, Efeziërs hoofdstuk 3, zo concreet. Nooit openbaar geworden. Maar in Christus. Dat we hem zien zoals hij is. Dat we dwars door al die dingen heen kijken. En dan denk je, zou ik dan een gouden diadeem willen? Of een prachtig stuk zilver met diamanten ingelegd of met robijnen ingelegd? Nee, dit. Dan kiest u gegarandeerd voor die wijsheid, voor die heerlijkheid. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dan gaat u kiezen voor hem en voor zijn grootheid en voor zijn glorie. De heerlijkheid van voor de grondlegging van de wereld. Heb u. Ik zou bijna zeggen, wat ga je dan doen? Nou, ik wil ook wel stoppen even dat we de Heer gaan bedanken voor zulke dingen. Dat je gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u ons zo bijzonder vindt. Dat u dit aan ons gaat geven. Zo zijn dat. Ik ga nog een stapje verder. Ik ga een tekst lezen uit 2 Petrus. 2 Petrus 1. De tweede brief die Petrus geschreven heeft. Hoofdstuk 1. 2 Petrus 1. Vers 3. Dus het begin van de tweede brief van Petrus. 2 Petrus 1 vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem, daar gaat het steeds om, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Deelgenoot van de goddelijke natuur. En dan wordt het helemaal moeilijk. Dan heb je het idee, nou, nu stop ik maar. Want om dit uit te leggen, ben ik dan God geworden? Ja, eigenlijk wel. God heeft jou tot dochters, zusters en tot zonen bedoeld. Voor de Vader, jij, jullie. En God heeft je wedergeboorte gegeven. Niet nog een keer geboren worden, dat helpt niks, zei de Heer Jezus tegen Nicodemus. En Nicodemus kwam er ook al achter, dat lukt toch niet. Maar van God uitgeboren worden. Ik hoop dat u het pakt. Wat is die nieuwe natuur? Laat ik daar maar eens beginnen. In een zwakke poging om het duidelijk te maken. Dat is liefde. God is liefde. En de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Gods liefde is in je hart uitgestort. En we praten wel eens over agape en over filio en over een ander woord voor erotiek. We hebben daar woorden voor en dat gaat allemaal een beetje samenballen met liefde. Gods liefde in jou. Die liefde die van God komt, die is niet door mijn vader en door mijn moeder bij de verwekking erin gelegd in de schepping, maar die is van God uitgekomen. Toen ik tot geloof kwam, is de Heilige Geest, God de Heilige Geest, God is liefde, is God de Heilige Geest in mij gaan wonen en heeft van mijn hart, lichaam zijn tempel gemaakt. Liefde van God is in je hart uitgestort door de Heilige Geest, zegt de Bijbel expliciet. Dat betekent dat jij nu deel hebt aan de goddelijke natuur. Voelt u het? 2 Petrus 1. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Hoe dan? Door de Heilige Geest die in je is. Daardoor is de liefde van Yahweh in je hart gekomen. Dat is nieuw. Dat is ook nooit geweest in Israël. Die uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, dat was volstrekt nieuw. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Daardoor is de gemeente ontstaan. Dat is het begin van de gemeente. Dus dat heeft niet met de zegen van Israël te maken. Dat heeft met Yahweh zelf te maken. Die jou en mijn hart kent en van ons deelgenoten van die natuur wil maken. Door de Heilige Geest. Nou, dat kun je dan bedroeven. Dat kun je uitblussen. Dat kun je dus ook, laat maar zeggen, negeren. Daar kun je misschien wel niks mee doen. Maar de bedoeling is van vanavond om je te tonen... dat de bijzondere zegen van de gelovigen ver en ver uitgaat boven de zegen die Israël ooit heeft gehad. Ver uit daarboven. En mijn laatste punt komt uit Openbaring 3 vers 10. Die hebben we vaker gehad. Maar lees hem toch maar. Openbaring 3 vers 10. Dat is een stukje over Philadelphia in het laatste Bijbelboek. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Ik zal even wachten tot u er ook bent. Openbaring 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. U en ik worden bewaard voor de uren van de verzoeking. Nou, volgende discussie. Daar gaat hij. Boekjes A, boekje B. Nee, we moeten dwars door de grote verdrukking heen. C. Nee, we horen bij Israël en we worden halverwege. Ik ken ze allemaal, langzamerhand. En ik ga me niet afzetten. Ik wil alleen tegen jou zeggen. Weet je, dit kostbare van God, dit buitengewone, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld, het completeren van de Heer Jezus, het volledig maken van de Heer Jezus, met de heerlijkheid die de Heer Jezus had voordat de wereld bestond, gegeven op ons, aan ons, over ons, deelgenoot van de goddelijke natuur. Wat gebeurt er dan als de duivel losbarst? Nou, dan gebeurt het precies hetzelfde als in de verzoeking in de woestijn bij de Heer Jezus. Hij heeft geen vat op ons. Totaal niet. Die verzoeking door de duivel, de verzoeking van de Heer Jezus, is niet een soort examentijd geweest voor de Heer Jezus, waarin zou moeten blijken of die wel of niet stand zou houden, of die wel of niet goed zou zijn. Het is duidelijk geworden voor de Satan en voor zijn engelen dat er nu een nieuw soort mens op aarde bestond waar hij geen grip op had. Waar hij niets mee kon. Dat is het. Daarom staat in Efeze 3. Deze proclamatie is voor de duivel en voor zijn engelen de boosheden in de hemelse gewesten. U en ik zullen daar niet onder vallen. En het idee dat we daar doorheen moeten, dat zegt de Heer Jezus, daarvan zegt de Heer Jezus, ik haal jullie op. Voordat die tijd komt, worden de gelovigen die nu vandaag hier zitten en die dit schitterende pakket aan zegen hebben, worden ze weggehaald, worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht en zo zullen we met hem zijn. Hij heeft alle strijd gestreden. Hij heeft alle werk volbracht. Er is niets te doen overgebleven. We hoeven niet meer examen te doen. We hoeven niet meer dan te laten zien wie we zijn. We mogen alleen het geweldige werk van de Heer Jezus ons toerekenen. En we mogen weten dat hij ervoor zorgt dat wij bij hem zullen komen. Zonder mankeren. Zonder dat er iets achterblijft. Hij zorgt ervoor. Daarom zie ik kom spoedig. Houd wat ge hebt. Opdat niemand uw kroon neemt. Er is steeds iemand bezig om die kroon, die schittering, die mooiigheid van jouw positie in Christus, om die positie in Christus ter discussie te stellen, om daar op te schieten, om daar negatieve dingen over te roepen. Ja, dat kan wel, dat gebeurt. Denkt u maar aan Zacharia 3, waar de hogepriester Jozua in vuile kleren voor de engel van de Heere staat. Doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Geen sprake van dat Jozua iets moet zeggen, nog iets moet doen. Voor God ben je schitterend. Voor God ben je schoon. Voor God ben je onaantastbaar. De duivel kan wel aanvallen, maar hij kan niets met je beginnen. Maar vanaf het moment dat jij je hart opent voor die duivel en in discussie gaat met, zoals Eva ooit in discussie ging met, zo is het begonnen. Vanaf het moment dat je die discussie zoekt, dan verlies je in ieder geval je vrede. Ik zeg nog niet dat je je positie dan verliest, maar wel de vreugde van het kennen van de Heer Jezus, de vreugde van het genieten van de Heer Jezus. Dan ben je dat op dat moment onmiddellijk kwijt. Dat is altijd zo. Niet je positie is dan in gevaar, maar het genot daarvan, dat is zoek. Alles op een rij gezet, lieve broeders en zusters. Ik hoop dat u dit nog een keer wilt overwegen. En dat u bij uzelf gaat zeggen, ja, ik dacht dat ik dan over de gemeente moest spreken als het lichaam van Christus en over het huis van God en over de bruid van het lam en over de kudde van de goede herder en over het koninkrijk van de Heer Jezus. Ja, dat zijn ook vijf duidingen. Maar die dingen die hebben met Israël ook te maken. Israël wordt ook in de Bijbel vergeleken met een lichaam. Denkt u maar aan Ezechiël, dal van dorre doodsbender, een lichaam. Israël wordt ook vergeleken met een bruid. Denkt u maar aan Ezechiël, als God een vrouw vindt in Jeruzalem. Niemand zag met ontferming over u, naar u en iedereen die. En de Heer Jezus zegt ook, jullie zijn de kudde van de goede herder. En jullie zijn inderdaad het huis des Heren. En jullie zijn ook nog koninkrijk, jullie mogen als discipelen strijden. Dus als ik het daar zoek, in de etalage van de grote dingen van Jehovah, dan denk ik dat ik tekort doe. Want dat vind je daar ook terug. Maar wat ik nu vanavond zei, dat vindt u namelijk niet bij Israël. Dit zijn bijzonder exclusieve dingen. Sorry voor het woord, ik wil niet ingewikkeld doen. Maar er zijn zulke tere, prachtige dingen die te maken hebben met het geweldige werk van de Heer Jezus. Dat u daar blij van wordt, dat u daar gelukkig van wordt en dat u daarmee aan de slag kunt gaan. En als dat gebeurt, dan wordt dit jaar een heel bijzonder jaar voor u. Echt. Maar dat wordt ook een bijzonder jaar voor, ja, wat wij daar vinden in hetzelfde hoofdstuk. We zijn begonnen met Efeze 3, weet u nog? Efeze 3. En dat begon met, om deze reden ben ik Paulus de gevangene in Christus Jezus. Zo begon het. Maar nu ga ik iets verder in hetzelfde hoofdstuk waar we toen begonnen. Dus Efeziërs hoofdstuk 3 vers 14. Dat gaat ook verder met dezelfde woorden, om deze reden. Dus als dit geweest is, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde, ziet u wel, die goddelijke natuur, geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, daar was ik mee bezig, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vader, dank u wel voor Efeze 3. Dank u wel voor de Heilige Geest. Dank u dat u dit woord wilt zegenen aan een ieder van ons nu, of als we het later bekijken of beluisteren, of als we het nog een keer overdenken. We willen u danken voor uw rijkdommen en voor het prachtige van de Heer Jezus en voor uw heilsplan wat u voor hem bedoeld hebt en met hem ook uitgedacht en uitgevoerd hebt. We danken u en prijzen uw naam en danken de Heer Jezus ook. Amen.